Goedemorgen. Dat klinkt beter. Zo, daar waren we weer. Naar een enerverende week, mag ik wel weer zeggen. Het is namelijk zo, we zijn vorig weekend met de jeugd zijn wij naar opwekking geweest. Een gedeelte van de jeugd die is dat hele weekend geweest. En een aantal, een man of acht meende ik, die zijn de zaterdag geweest. En we hebben daar toch wel een hele bijzondere dag en weekend mee mogen maken met elkaar. Daar begon de week. En als ik terugkijk op die zaterdag, want toen was ik mee. Toen zaten wij in een dienst op een gegeven moment. En je moest je dat voorstellen. Dan zit een rijtje, er zit dan de jeugd. En dan zit voor ons een man. Die apart is. En achter ons zit een man die apart is. Dus dat komt dus van twee kanten binnen. Ik weet niet waar we de meeste aandacht bij gehad hebben in deze dienst. Maar ik kan u wel vertellen, het was een hele bijzondere dag die we daar met elkaar mochten beleven. En ook een bijzonder weekend, waarin we ook hebben kunnen zien hoe groot onze Heer is. Het is vandaag Vaderdag. En Hans die belde mij, Hans is altijd erg vroeg. Hè? Dan belt hij 4 weken van tevoren, zei hij, over 4 weken moet je preken. Maar dan vergeet hij dat ik daartussen tijdens nog een keer welkom. En dat, zei Hans, het duurt nog 4 weken. Oh, dan bel ik je over 2 weken wel weer, zegt hij dan. Dus dan belt hij over 2 weken weer, zegt hij, het is nog steeds Vaderdag. Hij zegt, het klopt. Hij zegt, wat gaan we doen? Ik zeg, dat weet ik niet. Hij zegt, maar ik heb wel een idee. Ik ga liedjes uitzoeken over Vaderdag. Over de vader. Ik zeg, nou, ik ga er niet over preken. Oh, maar het is wel Vaderdag. Ik zeg, ja, klopt. Zeg maar, volgens mij preek me elke zondag over. En daar gaf je natuurlijk ook mij wel weer gelijk in. Dus het is, zoals Rob ook zei vanmorgen, elke dag Vaderdag. Ik ga dus niet speciaal vandaag stilstaan bij Vaderdag. Dat vind ik super aards. Ik ga stilstaan bij waar ik elke keer bij stilsta. En dat is onze hemelse Vader. En waar wil ik het vanmorgen met u over hebben? Over best wel een lastig onderwerp. Ik wil u met u hebben over hoogmoed. Ja. Dat is heel lastig, ben ik achtergekomen. En dat zal ik ook vertellen waarom. Als wij het Nieuwe Testament doorlezen, dan valt het niet iedereen direct op. Maar Jezus, die stelt in het Nieuwe Testament, in de periode dat hij hier op aarde is, stelt hij ons heel veel vragen. En we lezen dat en dan zien we wel een vraagteken staan, maar dan lezen we dan toch wel vrij makkelijk overheen. Maar het is best wel spannend en ook best wel interessant om als er een vraagteken in de Bijbel staat, om daar even te stoppen. Om even bij dat vraagteken stil te gaan staan en zeggen, wat vraagt Jezus hier nu? En wat is mijn persoonlijk antwoord daarop? Hij vraagt op een gegeven moment aan zijn discipelen, waarom zijn jullie bang? En dat vraagt op een gegeven moment als hij met de discipelen op het meer is. En ze varen en er komt een hevige storm. En dan denken de discipelen dat ze gaan verdrinken. En dan denken ze dat, terwijl dat Jezus bij hen aan boord is. Jezus stelde ook een vraag bijvoorbeeld naar de blinden. Ze vraagt heel rechtstreeks, geloof je dat ik je kan genezen? En zo stelt Jezus in de periode dat hij hier op aarde is, heel veel prikkelende vragen. Zo ook vanmorgen. Op de jeugdalpha wat momenteel draait, zijn we bezig met het christelijk geloof. En als we het over geloof hebben, gaan we het vanavond weer over hebben, dan komen we met elkaar al vrij snel tot de conclusie dat geloven best lastig is. Maar gelukkig mogen we ook zien in de Bijbel dat stukje bij beetje laat Jezus ons iets zien. Jezus geeft ons lessen mee. Jezus bemoedigt ons en Jezus bevraagt ons. En de vraag van vanmorgen, van vandaag, de vraag van vandaag, laat ik hem zomaar even neerzetten, komt uit Matteüs 7 vers 1 tot en met 5 en daar staat het volgende. Jezus is daar bezig met de bergreden en hij is een stukje de berg opgegaan en Matteüs heeft zeg maar de bergreden beschreven in Matteüs 5, 6 en 7. En we lezen vanmorgen uit hoofdstuk 7, de eerste 5 versen, en Jezus zegt daar het volgende. Oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. En dan komt de vraag. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog de balk in je eigen oog hebt? Huichelaars, verwijder eerst de balk uit je eigen oog en pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. De vraag van vandaag is een hele interessante vraag. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of je zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Heeft u, heb jij, deze vraag wel eens aan jezelf gesteld? Er gaat natuurlijk wel een vraag aan vooraf. En deze vraag is heel menselijk en zeker niet raar. Ik heb mijzelf die vraag ook gesteld. De vraag is, is dat zo? Doe ik dat? Ben ik degene die de splinter in het oog van iemand anders zie, terwijl ik de balk in mijn oog niet zie? Daar begint het mee. En als we deze vraag positief kunnen beantwoorden, dan begint het interessant te worden. Want dan is de volgende vraag, waarom doe ik dat? Waarom zie ik de splinter in het oog van die ander? Wat is daar de reden van? En dan komt de meest belangrijke vraag, hoe stop ik dat? Want ik heb geen keus. Want anders, stel dat ik wel een keuze had, dan had de Heer Jezus dat nooit zo aangehaald. Jezus haalde dat aan in zijn bergrede. Jezus is heel duidelijk, oordeel niet. Lees dat Bijbelgedeelte nog maar eens een keer als u thuis bent. Oordeel niet. Even een verhaaltje ter ondersteuning. Er is een reiziger en die reiziger is onderweg. En deze reiziger die zoekt een slaapplaats, hij is moe. En hij zoekt en hij vindt op een gegeven moment een klooster. Hoge muren, grote deuren. En hij klopt aan. En de zuster die in het klooster woont, die doet open. En ze begroet hem vriendelijk en vraagt wat de reiziger wil. De reiziger geeft aan dat hij op zoek is naar een slaapplaats. Ze denkt even na en zegt, nou achter in de kloostertuin heb ik nog wel een tuinhuisje staan. Het is wat vervallen en het is heel lang niet schoongemaakt. Maar als jij belooft dat je het schoonmaakt, mag jij in dat tuinhuisje. En dat klinkt de reiziger wel aannemelijk, want hij denkt ook, als ik dat schoonmaak, dan ben ik er ook langer dan één nacht, dan mag ik er wat langer blijven. En de zuster gaat weer naar binnen en komt terug met een emmer, een dweil, een spons en alles wat je nodig hebt om schoon te maken. En ze lopen samen naar het tuinhuisje. En inderdaad, het is vervallen en het ziet er niet uit. Voor de ramen zitten dikke luiken. En je kunt zien dat er heel lang niet is schoongemaakt. Dus ze stappen naar binnen en ze zien dat er geen licht naar binnen valt. De ramen zijn vies. Heel vies. En de zuster die geeft de reiziger het advies, maak eerst de ramen schoon. Dan valt er licht naar binnen en kun je goed zien wat er binnen moet gebeuren. En dan zo een beetje argeloos, buiten de context om, zegt ze, er zijn drie dingen die verhinderen dat het licht in onze ziel valt. Drie dingen. Hoogheid, lust en hebzucht. Hoogmoed, lust en hebzucht. En dan vertrekt ze. Ze laat de man achter en deze begint met het lappen van de ramen. Er valt licht naar binnen. En wat hij binnen ziet is niet best. Dikke, dikke lagen stof. Spinnen, spinnenwebben, muizen, ongedierte. De volgende ochtend, als hij wakker wordt, klopt er weer een op de deur. De vriendelijke zuster vraagt of hij een ontbijt wil komen eten. En stelt hem vervolgens de vraag, heb je lekker geslapen? Nou, zegt de man, eigenlijk niets. Ach nee, zegt zij, dat is ook geen wonder onder deze omstandigheden. Als het ook zo een bende en zo een troep is, natuurlijk heb je dan niet goed geslapen, zegt de zuster. En dan opnieuw, zo even tersloops, zegt ze argeloos tegen de reiziger. Dat is misschien ook wel de reden dat het heel in de hele wereld zo moeilijk is hoe mensen onder elkaar en met elkaar omgaan. De meeste mensen hebben een tekort aan slaap. En dat komt omdat er zoveel rommel en troep in hun ziel zit. Tot zover dit verhaaltje. Er zijn drie dingen die we voorkomen dat het licht in onze ziel schijnt. Hoogmoed, lust en hebzucht. En ik denk dat al onze zonden en al onze pijn terug te voeren is op deze drie dingen. Ook de vraag van vandaag. De vraag die Jezus aan jou en aan mij stelt. Zie jij de splinter in die oog van die ander, maar mis je de balk in je eigen oog? In welke categorie valt deze vraag? In welke categorie valt, zie jij de splinter in de oog van die ander en mis je de balk in je eigen oog? Hoogmoed. En Jezus stelt deze vraag omdat hij weet hoezeer hoogmoed het licht van Jezus in de weg kan staan. Om in onze ziel te schijnen. En Jezus weet ook heel goed hoe God zijn vader daarover denkt. Want wat wil namelijk het geval? In de hemel hebben ze ooit eens een keer zo'n gevalletje gehad. Van een stukje hoogmoed. En ik zeg wel gevalletje, maar dat bedoel ik natuurlijk cynisch. Het is een verschrikkelijk iets geweest daar in de hemel. Met nogal wat gevolgen. Ik mocht 2 weken geleden op de jeugdalfa daar iets over zeggen. We weten heel veel van de hemel. We weten dat er engelen zijn. Er zijn ook aartsengelen, Gabriel en Michael. Maar er is één engel waar we net iets meer over weten dan over de rest. En deze engel wordt beschreven. En ik heb de jeugd beloofd dat ik erop terug zou komen en ik kom er nu op terug. We lezen het onder andere in Ezechiël 28, vers 13. En dat is wat God over deze engel zegt. En deze engel is Satan. Jij was een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God. En je was bekleed met een kleur van edelstenen, met robijn, topas, aquamarijn, turquoise, onyx, jaspis, saffier, granaat, smaragd, gevat in gouden kettingen. Op de dag dat je geschapen werd. Je was een serub, een engel. Je vleugels beschermd uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Wat dat dan ook maar mag zijn. Je was onberispelijk en alles wat je deed vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door alle handeldrijvingen raak je verstikt in onrecht en geweld. En je zondigde. Daarom beschermde Serubs, verbande ik je uit van de berg van God en verdreef ik je naar de plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt. Je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen. Dit stukje gaat over hoogmoed. Satan is een gevallen engel omdat hij hoogmoedig werd. Hij vond zichzelf zo mooi en hij vond zichzelf zo prachtig dat hij zich boven God verhefte. En ik denk dat hoogmoed, dat is een te hoge dunk van jezelf hebben. Denken dat je heel veel bent. En denken dat je heel veel beter bent dan die ander. En terwijl ik daarover nadacht, moet ik ook zeggen dat hoogmoed in alle kringen voorkomt. Het komt zelfs in de hemel voor. Het komt voor in gemeentes. Het komt voor in families. Het komt voor in relaties. Het komt gewoon voor in ons dagelijks leven. Hoogmoed maakt relaties kapot. Hoogmoed maakt huwelijken kapot. Hoogmoed komt meer voor als wij denken. In Jacobus 4 vers 6 staat, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Aan nederigen schenkt hij zijn genade. En alleen al deze tekst moet genoeg zijn om te zeggen, oké, God, ik zet de luiken van mijn hart open. Wilt u met uw licht in mijn leven komen schijnen? Wilt u mij laten zien of ik ergens hoogmoedig ben? En weet je wat ik tricky vind als ik dit lees? In het gelezen gedeelte staat niet dat God hoogmoedigen leens laat liggen. Nee, het staat, God keert zich tegen hoogmoedigen. Hij keert zich tegen hoogmoedigen. Drie gebieden worden in Jeremia genoemd. De wijze mag niet trots zijn op zijn wijsheid. De sterke mag niet trots zijn op zijn kracht. En de rijke mag niet trots zijn op zijn rijkdom. Nee, er is maar één ding waar we trots op mogen zijn. En weet je wat dat is? Ik denk dat die ene ding waar wij trots op mogen zijn is, dat wij Jezus kennen. Dat wij, zoals wij hier zitten, afgezonderd van de wereld, mogen zeggen, maar wij kennen Jezus. Drie gebieden. Wat ik weet, wat ik kan en wat ik heb. En in deze drie gebieden proberen wij als mens elkaar de loef af te steken. Ik weet meer als iemand anders. Ik heb gestudeerd, dus ik ben beter. Kijk eens wat ik allemaal weet. Ik kan iets. En ik ben veel beter dan jij. Ik heb een talent. En ik heb echt, nou, eigenlijk meer aanzien dan jou. En voor je het weet, ben je vergeten van wie je dat talent hebt gekregen. We denken te snel dat wij het zelf zijn. We steken elkaar de loef af als we kijken naar ons bezit. We vinden onze identiteit in wat we bij elkaar hebben verzameld en hoe rijk we zijn. En we vergeten van wie de zegen komt. En wat is de reden dat God zo'n hekel heeft aan hoogmoed? Hoogmoedigen verheffen zich boven de ander. Terwijl de Bijbel zegt dat we nederig moeten zijn van hart. Wij moeten de ander belangrijker vinden dan onszelf. En de ergste vorm van hoogmoed, die verheft zich boven God. Wij als schepsel zullen wel even vertellen hoe het zit. En wij draaien zo dat we het ook altijd nog wel goed weten te draaien, dat het ons goed uitkomt. We scheppen op over wat we hebben, over wat we weten en wat we kunnen. Hoogmoed. En dan is de eerste vraag, ben ik zo? Ben ik hoogmoedig? Ben ik degene die de splinter in iemand anders zijn oog ziet, terwijl dat ik de balk in mijn eigen oog niet zie? En weet je, dat is misschien wel het allermoeilijkste, om dat voor jezelf in te zien. Om dat te zien dat je zo bent. En bij die ander zie je het zeker. En wat belangrijk is, spreek dat niet uit naar die ander. En zeker niet waar je mee getrouwd bent. Het gaat vandaag om jou. Hoogmoedige mensen zien niet dat ze hoogmoedig zijn. Want het is best lastig om over jezelf te praten. Gooi dus maar die luiken open. Het heeft twee kanten. Hoogmoedigen hebben vaak een kritische houding. Een kritische geest. En een kritische geest ziet altijd bij de ander wat mis is. Je ziet het feilloos. Je bent een expert. Je ziet het gewoon. En weet je, je moet er ook vaak nog iets van zeggen. En vaak is het ook zo, mensen die een kritische houding hebben, vinden het ook moeilijk om een compliment uit te spreken. Want ze weten het altijd beter. En het kan ook altijd beter. En als ze het zelf niet beter kunnen, dan kennen ze wel iemand die het beter kan. Dat is een kritische houding. De andere kant is de kant van de balk. Er zijn mensen die hebben zo'n gebrek aan zelfkennis. En deze mensen zijn heel goed in het lezen van een ander. En ik bedoel daarmee, deze mensen ontmoeten iemand en weten direct wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ze zijn heel goed om in te schatten hoe iemand anders is. Je hoeft ze niks te vertellen. En eigenlijk betrap ik mezelf daar ook wel op. En misschien zegt u ook wel, ja, misschien heb ik daar ook wel een beetje. Ik betrap mezelf er wel op. Ik heb heel snel een oordeel klaarstaan. En ik heb ook vaak overal een mening over. En moet even opletten hoe dat dan gaat. Ze kijken, ze praten en ze vormen een mening. En dat gaat in een hoog tempo. Maar het is vaak zo bij deze mensen, als het over hunzelf gaat, dan hebben ze geen idee. Weet je, de hele wereld valt uit elkaar. Aan iedereen markeert wat, behalve aan hun. Zij zijn het toonbeeld van menselijkheid. Van de menselijke beschaving. Vertel deze mensen ook zeker niets. Want in reactie krijg je altijd terug hetgene wat jij gedaan hebt, wat hun heeft gestoord. Als hoogmoed een issue is in jouw leven, dan is de vraag, waarom doe je dat? Waarom doen we dat? Waarom moeten we altijd de ander de maat nemen? Ik denk dat het te maken heeft dat we allemaal graag iets of iemand willen zijn. Het is heel makkelijk. Als ik een zonde bega, en ik weet dat, dan probeer ik in mijn hoofd altijd iets te bedenken bij die ander wat erger is. Dan voel ik mezelf beter. Dan denk ik, oh, mijn zonde was nog niet zo erg. Toch? Of is dat weer alleen bij mij zo? Gelukkig. Jezus zegt, huichelaar, zegt Jezus, hè? Jij toneelspeler, jij hebt een masker op. En dat is niet fijn, als Jezus dat tegen ons zegt. En dat is niet fijn als Jezus dat tegen u zegt. En Jezus geeft ook direct een klinkklare boodschap mee. Haal eerst die balk uit uw eigen oog. En dan komt er ook direct een belofte. Dat zag ik daar wel in. En die belofte is dat je dan scherp genoeg ziet om de splinter uit het oog van die andere te verwijderen. Dus haal eerst de balk uit je eigen oog en dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van die andere te verwijderen. Jezus spreekt ons hier aan, allemaal, om geen oordeel te hebben over die ander. Als jij je balk in jouw oog verwijdert, als jij opruimt datgene wat jou hoogmoedig maakt, dan zul je de splinter in iemand anders oog zien. En wat is dan het gevolg? Dan kun je iemand gaan helpen. dan kun je die ander helpen om verder te komen. En dat is ook tevens het geheim. En dan is de vraag, hoe stop ik ermee? En in Hebreeën 12 richt Jezus, staat, richt je oog op Jezus, wees dienstbaar en bied je hulp aan om anderen verder te brengen. En geef in alles de eer aan God. Wij moeten ons met elkaar beseffen dat alles wat wij hebben, alles wat wij doen, alles wat wij kunnen, dat het gegeven is door God zelf. Niets is van ons. We hebben het gekregen. En ik lees in Koningen in het Oude Testament dat een talent, iets wat je gekregen hebt, kun je ook zomaar weer kwijtraken. Het is gegeven. Gooi de luiken open. Maak je ramen schoon. En laat jezelf zien hoe je echt bent. Wie ben ik? Als ik nou eens naar binnen kijk, wie ben ik? En als je dat doet, dan ga je met een hele andere blik naar mensen kijken. Dan zie je ook wat de splinter is in het oog van die ander. Maar je kunt hem dan wel helpen, omdat jouw ziel, jouw geest gereinigd is. Maar geef het eerst aan. Kijk vanuit een schone ziel naar die ander. Amen.